Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 14e psalm, de versen 2, 3 en 7. De grote God, die terecht verdedigt, sloeg van hemels troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost. Doorzocht hun hart en zeden, hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. Het land is vol van stinkende gebreken, geen sterveling wil het pad der deugd betreen, ja zelfs niet één. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. De versen 2, 3 en 7 uit de 14e psalm. met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald en gevallen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen, het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. We noemen u Romeinen 2, de verzen 1 tot en met 11. Daarom zijt ge niet te verontschuldigen, o mens, wie ge zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toren als een schat in den dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, een eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede, een iegele die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. We gaan nu met u lezen en overdenken de vierde zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. We noemen u zondag 4. En in de vierde zondagsafdeling wordt gevraagd: doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Laten we nu met elkaar bidden om de zegen des Heeren. Want ach, Heere, het is toch aan die zegen alles gelegen. En wanneer we ons nu in deze uur aan deze plaats des gebeds ons voor u neerbuigen, om u te smeken om die zegen, dan moeten we het belijden dat het aan onze zijde ten eenenmale verbeurd en verzondigd ligt. En dat er ook niet enig recht of aanspraak van de zijde van het schepsel is, Heer. Ach, hoe zouden wij tot u naderen om u te smeken om uw weldadigheden en trouw, als wij zouden moeten pleiten op enige gerechtigheid onzerzijds. Alle vlees heeft zijn weg voor u verdorven. En daar is niemand van nature die goed doet, je tot niet één toe. Want wij hebben allen gezondigd en derven daarom de heerlijkheid Gods. Als wij dan in deze uren ons nederbuigen voor de troon uwer majesteit, rechtvaardigheid en heiligheid, smeken wij u om vrije genade. En in die genade ons te willen aanzien in de volkomene borgtochtelijke gehoorzaamheid van den Zoon uwer eeuwige liefde. Hij die in alle delen der wet volmaakt gehoorzaam geweest is, die uw heilige en goddelijke wet volmaakt heeft gehouden en vervuld, en een eeuwige gerechtigheid verworven heeft voor al degenen die in hem gevonden worden. En zo leggen we dan onze smekingen neder op de gerechtigheid van die volzalige borg. En wij bidden u, mocht ge ons in hem willen aanzien, in hem willen gedenken, in hem willen horen, in hem ons willen verblijden door uw daden. Daarin hebt ge op het allerhoogst uw barmhartigheid geopenbaard en hebt ge uw gerechtigheid en heiligheid volmaakt verheerlijkt, o Heere. Als we in deze uren geroepen worden op grond van schrift en belijdenis na te denken hoe het nu aan de zijde van het schepsel een eeuwig verloren zaak is, Heere, hoe men het keert en hoe men het wendt, wat men probeert en wat men tracht, zelfs de beste werken zijn als een wegwerpelijk kleed voor u. Niet één ademtocht, o God, kunnen we u behagelijk voortbrengen, wij die vrij en moedwillig van u zijn afgevallen. in brute ongehoorzaamheid en door het ingeven des duivels zo diep gevallen zijn dat we daar nu liggen in die kuil met modderig slijk, zo diep weggezonken dat wij niet anders kunnen van nature dan u moeite maken met zonden en arbeid met ongerechtigheid. Afgesneden voor eeuwig is het aan de zijde van het schepsel, Heere, en u zou het eeuwig verloren zijn als gij uit de eeuwige vrije goedheid naar uw volzalige barmhartigheden zelf niet een weg ontsloten had. Gij die van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gekoesterd, de zoon uw liefde hebt over willen geven, en gij ongezegende borg en zaligmaker uit liefde tot uw vader en tot uw volk uzelf gegeven hebt onder de vloek der wet, geleefd hebt onder het rechtvaardige oordeel van een gebroken wet om die volmaakt te vervullen en al zo te verdienen voor dat volk dat het uit vrije genade nu uit uw handen, o volzalige God, zou ontvangen volkomen vergeving, verzoening van zonde en een recht op het eeuwige leven. Heer, het is wel diep veroordelend, diep beschamend, wel afsnijdend wat we met elkander in deze uren gaan overdenken. En onze natuur, vooral onze vrome natuur, wil er niet aan. Vloekt er tegen, o God, dat weet u. En daarom smeken u, mocht ge voor het eerst of bij vernieuwing ons hart en leven eens ervoor willen inwinnen, om uw recht en gerechtigheid toe te schrijven in uw tijdelijke en eeuwige straffen, want gij torent schrikkelijk over de zonden en de ongerechtigheden. Heren, werden we er eens voor ingewonnen, kwamen we eens op dat plekske als recht verloren zondaar aan wiens zijde het eeuwig afgesneden is, om te smeken, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Heren, daar komt de rijkdom en de ruimte van het evangelie, waar Adam recht gekend en beleden wordt. Daar zullen we ook Christus leren kennen, die tweede en meerdere Adam, en die we zulke volkomen zaligheid hebben. Gij zo volmaakt verheerlijkt zijt, en uw Sion in en door hem met u eeuwig verzoend en verenigd wordt. Volzalige verbonds, Jehova, zo mocht gewet en evangelie door uw eeuwige geest aan de harten willen heiligen, mocht de zon daar eens opschrikken. Hij mocht dus uitgedreven worden uit dat nest van zelfgenoegzaamheid, van vatsige rust en onverschilligheid, dat we toch eens bezet werden met die vraag. En mocht hij eens klemmen op de ziel, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom laat ge uw woord nog prediken, daarom laat ge het ook in deze uren nog toeroepen, o mens, bedenk het, het is aan uw kant een verloren zaak. Erken het, hoe getuigt ge het, alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heer uw God gezondigd hebt. En toen een David op dat plekje kwam en hij het beleed, ik ken mijn zonde en mijn ongerechtigheid is steeds voor mij. Heer, toen hebt ge hem opgeraapt en de rijkdom der schuldvergevende genade en liefde zo heerlijk doen ervaren. Want dat bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonde. Wie nu maar waarlijk verloren zondaar voor u gemaakt wordt, die zal het toch ondervinden dat armen met goederen worden vervuld. Zondaren worden gered en gezaligd en mogen en kunnen delen in de rijkdom der schuldvergevende genade en liefde. Mocht u dan zelf door uw levendmakende geest meekomen in het woord, opdat het woord ons een kracht mogen doen, de roeping onwederstandelijk en krachtdadig mogen zijn, en we vervuld werden enerzijds met de grootheid onze schuld, anderzijds vervuld met dat wonder der genade, kwas uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder, keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Het mocht deze levende hopen wekken in ontdekte harten, heren, die zo menigmaal zien op de hoe grootheid hunner zonde, en die maar geen handen hebben om u te tasten, geen voeten om tot u te gaan en geen oog om op u te zien. Mocht u ze zulke oog eens schenken, een hand om u aan te vatten en een voet om tot u te gaan, hertrek ze, opdat ze u mogen nalopen. Vertroost genadig dan, wat onder schuld gebogen weent, wat in smart ter neder zit, herbalsemt de wonden en heelt de smart. En mocht ge de rijkdom uw barmhartigheid in die zielen eens zo willen openbaren, dat ze eens in de vrijheid gezet mochten getuigen, ja, wel verloren in mezelf, maar nu eeuwig behouden in hem. Zo bidden u verheerlijkt, zo u wordt, naar de behoefte van het hart van een ieder onzer, jong en oud, groot en klein. We hebben dezelfde boodschap, alle nodig, dezelfde genade zal in onze harten tot onze eeuwige behoudenis moeten verheerlijkt. Nu dan, heren, wees gij ons, arme zondaren, genadig. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Ge weet ook wat hij behoeft. Wees u zijn voorprediker, opdat hij u naprediken mag, heren. En dan maar afgebracht van alle schepsel. Niet afwijken ter rechter nog ter linkerzijde. Niet vragen wat het vlees of de mens begeert. Maar wat gij eist van uw knechten, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Maar de goddeloze dat het hen kwalijk zal gaan. En zo mocht het u behagen, volzalige koning, uw verduur gekochte kerk, u onder ons door woord en geest te willen verheerlijken, opdat uw godsrijk worden gebouwd, het rijk van de vorst der duisternis worden verstoord. Gedenk aan al wat in moeite en druk, in smart, in kommer, in ellende, in kranten, of in rouw verkeerd. Ach, er is toch geen weg, heren, of uw voetstappen staan er, beminnelijke borg en zaligmaker. Men mocht ze eens leren zien, en men mocht eens genaden ontvangen, om uw voetstappen te leren drukken. Dan kan een weg van tegenheen en smart nog een eeuwige zegen afwerpen. En is het mogelijk dat ook nu nog harten getuigen met uw knecht. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, de voorsternis genadiglijk verstoren en ons alle tezamen willen verblijden door uw wonderdaden. In hem die met u en den Heiligen Geest is in ene God die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, geliefden, wat is het dat ons wel het meeste moet treffen in de gelijkenis van die verloren zoon? Is het niet dit, dat die vader steeds maar weer uitzag of hij zijn jongen die verloren was, maar die hij maar niet kwijt kon, of hij zijn jongen van verre nog niet zag terugkeren? Welke liefde, welke trouw en welke goedheid van die vader. Altijd maar weer uitgaan en uitzien of hij nog niet terugkomt. Maar er is ook een tweede zaak die ons wel bijzonder treft in de gelijkenis van de verloren zoon. En dat is dit, dat als die verloren zoon teruggaat en hij komt in het huis des vaders en hij mag daar liggen in de armen zijns vaders, dat er maar één ding in zijn hart is en dat komt ook over zijn lippen en dat is de oprechte belijdenis van zijn zonde en schuld. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Wat was die verloren zoon ook daarin eerlijk en getrouw, geliefde. Zo eerlijk als we die trouw zien van die vader die zijn jongen niet wil missen en die maar uitziet of hij terugkomt. Zo eerlijk is die verloren jongen als hij het uitschrijft bij zijn vader. Eigen schuld. Het zijn mijn zonden die het me zo bitter gemaakt hebben. Hebt u dan wel eens ooit opgelet dat die verloren zoon niet spreekt over die weg die hij doorgemaakt heeft? Dat hij niets aanvoert tot zijn verontschuldiging? Dat hij niet zegt, ach, had ik die slechte vrienden maar niet gehad. En ach, hadden die vrienden me maar niet meegenomen en had ik me maar niet laten verleiden. Dat hij niet vertellen gaat dat hij zulk een ellendige weg van armoede heeft doorgemaakt. Dat hij ook niet wijst op zijn lompen die hij draagt. Nee, er is maar één ding in zijn hart. Vader, ik heb gezondigd. En we kwamen toen goed, geliefde. Toen werd het feest. Feest voor de vader. Feest voor de zoon. Feest zelfs voor de knechten. Het werd een en al feest in het huis des vaders. Toen hij daar als een schuldige lag in de armen van zijn vader. Toen kreeg hij een ring aan zijn vinger. En hij kreeg een kleed. En ik kreeg schoenen aan zijn voeten. En het beste kalf werd geslacht. En de vader mocht uitroepen. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Mocht dit de vrucht eens zijn, geliefde, van het onderwerp waartoe we nu geroepen worden om dit in deze uren met u te overdenken. Als er één zondagsafdeling in de catechismus is die het afsnijdt aan alle zijden van de mens en die mens zet in de diepe staat van zijn verlorenheid en van zijn ellende en van zijn eeuwige onmogelijkheid om het voor God goed te maken, dan is het deze vierde zondagsafdeling wel. Ach, kwamen we dan eens op dat plekje met die verloren zoon, alle uitvluchten verliezend, alles kwijtraken, maar één ding overhoudend, en dat is toch de bedoeling van het onderwijs des geestes door het woord en de catechismus, om de verloren zoon daar werkelijk daar te brengen, waar je een verloren zoon daar is. En niet anders kan dan met de verloren zoon te belijden. Ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En het is recht, o God, als gij eeuwig straft. Weet je waar het met zulke mens op uitloopt? Waar het op uitliep met die verloren zoon. En waar liep het met die verloren zoon op uit? Wel, dat hij terecht kwam in de armen zijns vaders. God van den hemel mogen door zijn heilige geest dan dit onderwijs verklaren voor uw verstand. En die mogen het zo heiligen aan uw hart, dat als een verloren zoon daar terecht mag komen in de armen gods des vaders. Vallen in Gods armen. Dat wordt eeuwige zaligheid. De Heere geven dit uit vrije goedheid. We zingen dan eerst met elkander uit de 119e psalm, de verzen 60 en 69. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Geliefden, de slotsom waartoe de overdenking van de derde zondagsafdeling uit de catechismus ons gebracht heeft, was voor de mens wel diep vernederend, ja vernietigend. Immers, we hebben het gehoord in die derde zondagsafdeling. Van s'mensen zijde is alle hoop op de terugkeer tot de vreugde eeuwig afgesneden.
Want de ellende is maar geen leed, maar het is groot. Het is maar geen zwakheid, maar het is onmachtigheid, het is onwil. En nu is de wonde te diep en de kwaal is te ernstig. En hoe zal nu een mens opstaan in wiens boezem slechts haat is? Hoe zal die mens uit die diepe kuil met modderig slijk waarin hij verzonken is, hoe zal die mens ooit uit die diepe kuil in eigen kracht weer kunnen uitgaan? De put is te diep en de wanden zijn te hoog en te steil dan dat hij er zelf zich uit zou kunnen verlossen. Wie zal de kerkerdeuren openen waarachter die mens nu door zijn diepe zondeval gekluisterd is? Ach, was die wet van God er maar niet. Bleef God in zijn wet maar niet eisen van de mens wat hij toch niet meer doen kan. Was er die wet maar niet die vloekt omdat we die wet niet volbrengen. Was er die wet maar niet die de mens altijd maar weer opdrijft en altijd weer getuigt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Immers, waar geen wet is, daar is geen overtreding. En waar geen overtreding is, daar is geen ellendigheid. En daarom trok God die wet nu maar in. Doet God dan de mens niet onrecht, dat hij van hem in zijn wet eist, wat hij niet doen kan? En u zegt dat van nature boze hart van de mens, ja, God doet toch feitelijk onrecht, want hij eist van een mens het onmogelijke. Ach, in dat opzicht, geliefde, laten we dat maar eerlijk beleiden. Al willen we nog zo zuiver gereformeerd zijn naar de belijdenis. En al zouden we zeggen dat we oerchristelijk gereformeerd zijn. Laat ons het eerlijk beleiden van nature. Heeft Pelagius zulk een vat op ons aller hart? U weet die Pelagius, dat was een ketter die geleefd heeft in het laatst van de derde en in het begin van de vierde eeuw. En deze Pelagius bracht deze ketterij in Gods kerk. Hij zeide, ach, denkt u nu dat God in zijn wet van een mens iets vraagt wat die mens niet doen kan? Ach, dat doet de Heere niet, want dan zou God onrechtvaardig zijn. Die val van Adam gaat ons dan ook niet aan. Wij zijn nog wel goed. En als ge nu maar wil het goede doen, dan zal God u genadig zijn. Dan is hij een goedertier, een vader in den hemel, die zijn weldadigheid aan u bewijst. Zie, vond deze schrikkelijke leugenleer, waarin ontkend wordt de verdorven wil des mensen, waarin ontkend wordt de doodstaat van een mens, vond deze leugenleer maar niet zulke wortel in ons eigen verdorven hart, geliefde. Maar we zingen feitelijk, heimelijk, allen van nature mee in het koor, met Pelagianen en remonstranten en evangelischen of linksethischen of hoe u ze ook noemen wil, maar we zingen van nature feitelijk alle mee in dat koor. Ja, als God nu wat van een mens vraagt wat hij niet doen kon, dan is dat toch feitelijk niet recht. Die wet moest God intrekken. Zelfs beleiden we het,
met ons hart. Al komt het niet over de lippen. Al leven we onder de zuivere bediening van het evangelie van vrije genade. En al worden we groot op de erven des verbonds. Nog eens, laat het ons eerlijk getuigen. En gave God, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, u de genade in het hart om ervoor te vallen en ermee in te stemmen. Die leugenaar ligt in ons aller hart. Ach, een mens wil toch feitelijk van nature van geen schuld weten. We zoeken het altijd weer van ons af te werpen en in andere oorzaken en omstandigheden te zoeken. Een mens kan zelfs vroom, zuiver, gereformeerd praten, nog een leugen in zijn hart hebben. Hoe dikwijls kun je het horen dat een mens bijvoorbeeld zegt, ach ja, een mens is nu eenmaal zo ellendig. En ja, we zijn nu toch eenmaal zo diep gevallen, dus wat kunnen we er nu toch feitelijk aan doen? We zijn zo verdorven. Hoe dikwijls kun je het horen dat we al dus redeneren. Maar ja, wat kun je nu toch feitelijk van een onbekeerd mens verwachten? Met andere woorden, nu moet God er maar genade bij geven. Alsof genade niet vrijvalt. En alsof genade niet verbeurd goed is aan alles verbeurd hebben de zondaren. En daarom, een mens van nature dringt die leugenleer in, maar heeft de wortel van deze leugen in zijn eigen hart. Geloof me, uw en mijn natuurlijk bestaan wil in der eeuwigheid van geen schuld voor God weten. En daarom ligt die vraag nog eens in aller hart. Doet God nu geen onrecht en dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan, geliefden? En zo ligt men met de waarheid. Wil men van schuld niet weten. Maar hoe kostelijk en hoe naar waarheid antwoordt nu de onderwijzer op grond van Gods getuigenis op deze vraag? Nee, hij, duizendmalen nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Nee, God heeft er de schuld niet van. Dat we zo ellendig zijn en dat we zo verdorven zijn. En waardoor we zo goddeloos met de waarheid nog kunnen redeneren, geliefden. Dat ligt niet aan dat liefdevolle wezen. En dat ligt niet aan die schepper van hemel en aarde. Die ook de mens goed en naar zijn beeld geschapen heeft. God schiet die mens zo dat hij doen kon wat de Heere van hem vroeg. En wat was het toch licht, wat was het toch, ja ik zou haast willen zeggen, wat was het nu feitelijk maar een kleinigheid, wat de schepper van zijn schepsel vroeg. De Heere gaf die mens alles om de wet te volbrengen. U weet, de wet hangt aan deze twee geboden. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Wel nu, zo heeft de Heere ons geschapen, dat we dit zo makkelijk konden doen. Wat zeg ik, het was feitelijk een vanzelfsheid voor die mens in den staat der rechtheid, versierd met de deugdenbeeld Gods, dat hij die schepper zo lief had en daarom ook zijn naaste zo volkomen kon liefhebben. Alles wat die mens daartoe nodig had, had de schepper hem gegeven, geliefde. Alles gaf God om lief te hebben. Hem en de naaste. Heel de schepping was goed, geliefde. Bij de mens lezen we dat God zegt, en zie, het was zeer goed. Hoe gaf de schepper elk schepsel zijn aard en zijn bestemming en zijn gaven? Hoe gaf de Heere, let er nu eens op, omdat God alles gaf wat die mens nodig had om zijn plicht te doen. Zo gaf God aan de nachtegaal een keel om in zijn lied zijn schepper te loven. Zo gaf de Heere de adelaar zijn machtige wieken om naar de hemel op te stijgen. En zo gaf de Heere de schepper de hinde zijn vlugge voet om door de dalen voort te snellen. Zo ook had God de mens alles gegeven dat hij doen kon, wat hij doen moest. Want immers, staande in het beeld Gods, was hij een profeet die wist, en een priester die wilde, en een koning die kon. En het proefgebod, wat was het licht. Ach, God had de mens niet gezet in een woestijn met een enkele struik of een enkele boom. Dan zouden we nog een uitvlucht kunnen zoeken om te zeggen, ach, er was ook maar zo'n enkele boom. En toen zei de Heere nog, van één mochten we niet eens eten. God zette die mens in een paradijs van overvloed, van weldaden en zegeningen, geliefden. En als God hem daar zet, wat is dan dat proefgebod licht van alles? Kunt ge eten, alles is het uwe. Slechts die ene boom, de boom der kennis, des goeds en des kwaads, eet daar nu niet van. En dan komt er dit bij, geliefden. Adam, hij stond als het hoofd van de mensheid. Adam was dus ook gezet door God in het verbond der werken. En ook daarin was hij het hoofd. En deze Adam, hij wist zo heel goed dat er alles aan hing of hij gehoorzaamheid betoonde, ja dan nee. O, hij wist zo goed dat als hij zou vallen, dat hij maar niet alleen zou vallen, maar dat hij heel zijn geslacht van miljoenen zielen met hem mee zou trekken in het verderf, geliefden. Zie, let er eens op, want we kunnen ook hier weer zoveel uitvluchten zoeken en zeggen nu, ja, wat Adam deed, moet dat dan zijn geslacht ook treffen. Zie, geliefden, God eist het van Adam. En in Adam van heel zijn geslacht, ik zou haast willen zeggen, dat is een logische gang der dingen. Laat ik u een voorbeeld geven. Daar is een koopman die een partij goederen heeft gekocht. En hij doet die partij goederen met een zoet winstje van de hand. Hij verkoopt het alles. En nu gaat die koopman zijn geld erdoor brengen. En hij wordt straatarm. Doet nu de schuldeiser hem onrecht als hij hem de rekening presenteert? Al heeft die koopman er alles doorgebracht. Wel nee, zegt ge natuurlijk niet. Wel nu. Nu heeft Adam niet alleen zichzelf in de ellende gestort, maar ook de miljoenen zielen die na hem zouden komen. En nu is Adam en niet alleen zelfmoordenaar, maar hij is ook massamoordenaar. Denk u eens in, de ouderen onder ons weten dit nog wel, en de jongeren, ze zullen dit wel gehoord of gelezen hebben. Hitler, die duivelskind, offerde eens een volk van 70 miljoen zielen op aan zijn krankzinnige machtsbegeerde. Miljoenen jonge mensen joeg hij de dood in. Miljoenen Joden heeft hij vermoord in de concentratiekampen. Maar vergeleken met Adam is hij nog een kind in de boosheid. Adam sleept heel de wereld mee in zijn val. En dat wist hij. En u is naar recht van God. Al is nu heel die mensheid bankroet geslagen. Al is nu ieder mens failliet voor God. Nu doet God geen onrecht als hij hem de rekening presenteert, geliefden. Zie, een vorst, laat ik nog eens een ander voorbeeld geven. Een vorst, een koning of een koningin, aanvaardt een verbondsakte met een ander volk door ondertekening van die akte. Dan gaat dat volk door middel van die vorst een verbond aan met een ander volk. En zie, dan handelt die vorst voor heel het volk. Want voor heel het volk ondertekent hij die akte. Wordt nu dit verbond geschonden? Nou, dan komt de straf en het oordeel van die verbreking van het verbond, dan ook niet alleen op die koning, maar dat komt ook op heel zijn volk, geliefden. Wel nu, zo is het ook bij Adam in het verbond der werken. Hij heeft aanvaard namens zijn nakomelingen. En als hij het nu niet doet, en als hij nu moedwillig hem met opzet overtreedt en afvalt, komt de straf vanzelf niet alleen op hem, maar ook op zijn nakomelingen. Weet, geliefden, kinderen, ze erven toch maar niet alleen schatten van hun ouders. Ja, dat wil er natuurlijk altijd nog wel in. Maar wat erven kinderen ook van hun ouders? Als er schande is en oneer is, ook dat wordt door de kinderen van de ouders geërfd, geliefde. Wel nu, lees nu nog eens, of liever gezegd, overdenk nu eens even in uw gedachten heel de geschiedenis van de val. En wat blijkt het dan dat het waar is wat de onderwijzer hier zegt? De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Want immers de duivel heeft die Adam nu feitelijk overrompeld. En Eva zijn vrouw, dat ze bijvoorbeeld in schrik opeens werden overmand en konden zeggen, ja, nu hebben we toch feitelijk in dat ogenblik niet geweten wat we deden. Ach nee, geliefden. Door moedwillige ongehoorzaamheid, de duivel, hij kwam zo liefjes. Hij kwam met zo'n vlijende tong. Wat is die rustig begonnen? Wat had Eva alle tijd om hem te onderkennen? Want God is zo vrij, me medereiziger naar de eeuwigheid. Ach, dat ge voor bewaard wordt, dat ge niet eens schaduw werd op dat majesteitelijke wezen. Het was wel door het ingeven des duivels, maar ook door moedwillige ongehoorzaamheid. Hij begon al met twijfel te zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft? En denk nu in, die mens stond in het beeld Gods. Hij had dus een volmaakte kennis op dat ogenblik. En hij wist dus volmaakt en volkomen op datzelfde ogenblik, toen die verleider aankwam, wat er aan de hand was. Maar moedwillig
heeft hij zich in de ellende gestort. Die mens is gaan luisteren. En die mens is gaan twijfelen. En die mens is begonnen met klaar, vol verstand en diepe overtuiging om te zeggen, ik geloof jij gelijk hebt. En God liegt. En zo vond de mens niet alleen door het ingeven des duivels, maar ook door moedwillige ongehoorzaamheid. En nu zijn Adams zonde vanzelf ook onze zonde. En mag God nu die eis laten vallen dat hij eist in zijn wet, wat die mens niet doen kan. Nee, want God heeft hem al zo geschapen dat hij het doen kon, geliefde. Want gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijns troons. En dat is nu evangelisch. Denkt u misschien, is dat nu evangelisch? Ja, geliefde, dat is nu recht evangelisch. Dat alles zo afsnijdt. Dat alles zet in het licht van het recht van God. En dat die mens nu moedwillig gevallen is. En toch doen moet naar Gods recht wat hij eist. Hij heeft Gods goederen erdoor gebracht. En als God ze nu vraagt, is hij goddelijk recht in dat vragen. En nu nog eens, God heeft er recht op en wij kunnen het in der eeuwigheid niet. En dat is uw evangelisch. Niet die maar wat prevelt, zoetelijk en weeg van wat liefde, dat God liefde is en dat de Heere Jezus er is. Daar gaan duizenden zielen mee naar de rampzaligheid. En we leven in een tijd dat voorgangers en God zal het bloed van hun zielen eisen. De duizenden hoorders op een zoetelijke wegen grond van wat aangepraatte liefde en van wat aangepraatte genade, maar geruststellen buiten de doemstaat van Adam om. Ik begon met opzet vanavond met de gelijkenis van de verloren zoon. En dan heb ik het onderwijs van de Heere Jezus aan mijn zijde, geliefde. En daar ga je toch altijd nog het beste mee. Die verloren zoon, die hield niets over als alleen maar schuld. En toen hij alleen met die schuld kwam en het ook eerlijk beleed, mocht hij vallen in de armen zijns vaders. En nu nog eens, dat is evangelie. Die Adam recht preekt. Die Adam recht leert kennen. Want die zal Christus recht preken. En die zal Christus recht leren kennen. Nooit krijgt Christus in zijn genade, in zijn ontferming, in zijn beminnelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn volkomenheid, meer betekenis dan voor die mens die totaal failliet geslagen is, die alleen maar zonde heeft en die niets meer overhoudt dan goed, mijn ziel, en red zijn noden. Wees me toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer, roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voeren me uit mijn angst en ellende. Kie, de zulken zullen de rijkdom van Gods genade zo heerlijk ondervinden. Dat verbond der werken, blijft God eisen. En daar heeft God recht op. Want zijn troon is gebouwd op de grondslag van recht en gerechtigheid. Maar op die troon van Gods gericht, daar is wat. En heb je dat nu wel eens mogen zien? En dat geluk je nu zo van harte, o medereiziger naar de eeuwigheid? Daar is op die troon van Gods recht en gericht het bloed gesprenkeld. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat spreekt ons van een ander verbond. Het verbond der genade. En in dat verbond der genade is die eisende God in volbrenging van zijn recht zo barmhartig en goedertieren, zo genadig en vol ontferming, dat hij in dat verbond der genade de heilsgoederen niet meer legt in de handen van de mens. Want we verspeelden het weer met Adam. Vandaag ook nog. Maar nu houdt God de heilsgoederen in zijn eigen hand. En hij bewaart het tot zijn kinderen thuis zijn. Zeg, hebt u het door genade geleerd? Ik lig verloren in een gebroken werkverbond. Maar ik ben overgegaan in het verbond der genade. Als zou dat hem wel daar wezen. En voor wie is dat nu? En voor wie kan dit nu? Juist voor die mens die klaar is. Die geen uitvluchten meer heeft. Die niet meer redeneert. En die met zijn goddeloze vlees, al is het nog zo oergereformeerd, mee redeneert, zou het feitelijk wel recht zijn. Hoe kun je nu van een blinde eisen dat hij ziet? Hoe kun je nu van een stomme eisen dat hij spreekt? Hoe kun je nu van een lamme eisen dat hij loopt? Hoe kun je nu van een mens die alleen haten kan, vergen dat hij lief heeft? Zo redeneert nog eens uw en mijn goddeloos vlees. Maar zet God uw recht onder de deugden van zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. En doet, krijgt ge te verstaan, recht geschapen, moedwillig gevallen, zult ge het leren. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen kerk. Zijn loon, zijn straf, beantwoord aan zijn eer. Wel gelukzalig de mens die het mag leren kennen. Want wat verstaan we dan ook? Het recht van Gods straffen. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Neem hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk bij de over de aangeborene en de werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelen die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wat wordt hier feitelijk de fuik dicht getrokken, steeds nauwer. Al onmogelijker wordt het om zalig te worden vanwege die onverbiddelijke eis van het recht van God. En daaraan is geen ontkomen. En hoe langer hoe meer weegt dat ene: God kan en wil zulke ongehoorzaamheid niet ongestraft laten. Dat gedoogt zijn gerechtigheid niet, nog zijn heiligheid, nog zijn waarheid. Want God zou ophouden God te zijn, zo hij over de zonde heen stapte. Want gij zijt geen God die lust hebt aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. En u heeft God zijn eigen zoon niet gespaard. Hoe zou hij dan ons sparen? Indien dan dit aan het groene hout geschiet, wat zal aan het dorre geschieden? De engelen wierp God naar zijn gerechtigheid uit de hemel. En zou hij des mensen zonde geliefde dan ongestraft laten? Onmogelijk. Hij vertoornt zich schrikkelijk. En weet, God toornt niet als de zondige mensen. Want Gods toorn is heilig. Zonder de ontstemming die onze zondige toorn over ons doet gaan. En dan gaat die toren, God staat hier over de aangeborene of werkelijke zonde. Of gelijk wij nu zeggen, over de erf- en dadelijke zonde. De erfzonde hebben we van onze ouders en van Adam. De dadelijke zonde, dat zijn de zonden die we dagelijks doen. En die straft God met tijdelijke en eeuwige straffen. En wat zijn dan die tijdelijke straffen? Ach, dat zie je elke dag rondom je. Dat ervaart u en ik in eigen leven. God straft die zonde met tijdelijke straffen. Alle tegenslag, alle moeite, alle druk, alle smart, alle ellende in dit leven, alle doornen en distelen, alle krankte en rouw, alle oorlogen, alle verwoestingen, alle pestilentiën. Het zijn alle zoveel tijdelijke straffen over de zonden en de ongerechtigheden. Maar niet alleen straft God de zonde tijdelijk. Daar komen straks eeuwige straffen. En die eeuwige straf is de eeuwige toorn Gods in de hel. En wat zal dat zijn? Och. Het is Paulus die zegt van de heerlijkheid en de zaligheid in den hemel. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat nimmer in het hart van een mens is opgeklommen. Heeft God bereid die hem lief hebben. Ach, nu kunnen we dat woord omkeer. En we kunnen het zeggen ten opzichte van Gods eeuwige straf. Voor de rampzaligen in de hel. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord, dat zal die straf zijn in de rampzaligheid. En dat naar het recht van God. Want zelfs in de hel zullen de verlorenen dat recht van God in zijn straf willen en moeten toestemmen. Judas. Die heeft er een weinigje van gevoeld wat het was. Toen Judas heen ging. Nadat het goud hem brandde in de handen. En hij had het geworpen in de tempel. En u weet, u is Judas naar buiten gegaan. En is later strop om de hals. Hij heeft er al iets van op aarde gevoeld. Er is er eentje geweest. Slechts één. Die smarten doorleefd heeft. En we hebben er vanmorgen slechts van kunnen stamelen. Dat is die dierbare borg, Jezus Christus. Als hij daar kruipt als een worm en geen man in den hof der smarten. Hij heeft ten volle doorleefd die smarten, die rechtvaardige straf Gods. Zijn eeuwige toorn. En zie geliefden, dat is nu het behoud en dat is nu de zaligheid en dat is nu de uitkomst voor dat hart dat met de verloren zoon niet meer wijst op zijn lompen, niet meer wijst op zijn ellende, niet meer komt met zijn onmacht, maar met die verloren zoon komt als een gans schuldige, o God. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat is die zoete, bemiddelijke, dierbare borg. Het licht in dat leven. De ster der hopen, de zonne der gerechtigheid. Want voor de zonken heeft nu die dierbare borg de toren Gods gedragen. Hij is het licht in de donkere wereld der verlorenheid. Hij is het licht in dat donkere leven waarin de mens verloren ligt. Weet, geliefden, op de rivieren, ik weet niet, heb u bij avond wel eens op een rivier gevaren? Ach, hoe herinner ik mij dit nog uit mijn tijd toen ik nog in Middelharnis stond en ik zo dikwijls het Haringvliet over moest met die laatste boot van 's nachts 11:30. Hoe heb ik het vaak gezien, dan liggen daar op die rivier die lichtboeien die om zoveel tellen het licht werpen. En die lichtboeien op die donkere rivier, die werpen dat licht om de kapitein van de boot de weg te wijzen waarheen hij varen moet om veilig de haven te bereiken. Wel nu, zo goed is de Heere dat hij met handhaving van zijn recht en zijn gerechtigheid toch het licht laat schijnen in onze donkere verlorenheid. Dat licht dat ons de weg wijst, hoe we er toch in de veilige haven kunnen komen en eeuwig kunnen aankomen. Dat is, o verloren mens, die slechts haat en vijandschap in u omdraagt. Hoor het, o verloren zondaar, dat licht op de rivier van je leven is de Heer Jezus Christus. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Laat me het zingen, het 5e vers uit 103. Nu maar terecht te komen. Ach, het zijn zoveel ophouders op de weg naar die gezegende Heer Jezus, dat de mens heimelijk nog maar wat vasthoudt. Dat, al zeggen we soms met de lippen dat we het niet doen, maar dat ons hart nog altijd iets vasthoudt, waaraan we ons willen vastklemmen. Oh, dat kan soms zijn in een weg van ontdekking, dat een ziel zich nog eraan vastklemt, dat hij toch wel eens hartelijk heeft mogen bidden, of dat zijn hart toch wel eens uitgegaan is naar den Heere, en dan zijn we alweer heimelijk bezig om ons daar nu maar op te gronden, om ons daar nu maar mee gerust te stellen. En heus, het zijn zulke ophouders. Wat zou toch een weldaad zijn, als je nou niets, maar ook niets overhield dan enkel zonde, enkel schuld. Geloof me toch, geloof me toch. Of liever gezegd, geloof mij niet, want dan kwam het gewoon. Maar wat we getuigen, getuigen we toch naar het woord van God. En met dat woord zullen we geoordeeld worden. En met dat woord staan of vallen we. God getuigt het in zijn woord. Het is aan onze zijde een eeuwig afgesneden zaak. Geef God u nu maar de genade om dat nu maar in te leven. En nu weet ik, dat is wel zo moeilijk, vriend, om nu werkelijk in je zonde voor God te vallen. Want die valt, die vreest, dat die verdrinkt. En dan is dit het geheim. Zulke mens, die nu totaal aan het eind is. Hè? Die komt op de manier wat we zo wonderlijk lezen van Bernadette en van zijn knechten, weet u wel. Bernadette en zijn knechten die hadden gehoord. Dat Israëls koningen goedertieren waren. En dan gaan ze met zakken bekleed en met het koord om, gaan ze naar Israëls koning. En ze hopen op die goedertierenheid, ze beleiden het dus, ze hebben het al verzondigd. En het is recht, als ze de strop krijgen, daar zijn ze voor gevallen. Maar voordat ze daar kwamen, waren ze net als Bernadette. Weet je wat Bernadette deed? Kijk, en dat doet u nu. En dat doe ik nu, zolang we nog niet aan het eind zijn. Dan lees ik van die Bernadette, zegt, toen hij verslagen werd door Agab en zijn leger, dat hij zo benauwd was, hij vluchtte maar van kamer in zijn paleis. Maar hij kwam er niet uit, met al dat vluchten van kamer in kamer. Toen ze gingen met zakken bekleed, en dus niet geen vluchten meer, er geen vluchten meer was. Toen ze gingen met een zak om en met een koord om, toen werden ze behouden. Dat is hier een kostelijke weg, waarmee de reiziger naar de eeuwigheid komt. Kinderen, jongelingen en jonge dochters, mannen en vrouwen en grijsaards, is aan onze kant verloren. Maar we mogen u prediken, er is toch nog zo'n ruimte van behoudenis. Bij die God, die rechtvaardig is, barmhartig, zeer zeker. En daar eindigen we nu mee, hoor hoe de onderwijzer het zegt. Is God dan niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar die is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Aan Gods barmhartigheid behoeft Gods kind, zelfs staande in de geest, bij de vuurpoel der jammerende verlorenen, niet te twijfelen, want als hij omziet, dan schouwt hij daar een hemel vol verlosten, wier klederen zijn wit gewassen in het hartebloed van Gods enige geboren zoon. God is zo barmhartig en groot van goedertierenheid, dat hij in bewogenheid in zichzelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zijn barmhartigheid is voor eeuwig tentoongesteld in het kruis. En ze is belichaamd in de scharen der verlosten, die niemand tellen kan. Maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods is gedaan, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. De barmhartigheid Gods gaat dus niet buiten de verheerlijking zijner gerechtigheid. Het recht gaat voorop. En het is de laatste uitvlucht van ons arglistig hart op een barmhartigheid Gods te hopen die buiten het recht omgaat. Dat is een bedriegelijke uitvlucht. Roem dan, o mens, roem maar de goedheid en de liefde en de barmhartigheid Gods, maar zijn recht zal op u aanvallen. Want de barmhartigheid Gods wordt alleen verheerlijkt waaraan zijn recht volkomen is genoeg gedaan. Geef dan, o mens, geef dan, o zondaar, uw bedriegelijke gronden prijs en ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. Nu is God barmhartig voor die dit geloven. En zij geloven het, die zichzelf kennen in hun ellende. En als zondaren de toevlucht nemen tot de troon der genade. Zij die gebogen gaan onder hun schuld. Zij wier hart schrijft om de vloek waaronder ze liggen. Zij, wier enige hoop gevestigd is op de barmhartigheid Gods, terwijl alle recht door hen verloren is. Zij kennen het met de psalmist, de bede uit het hart. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze heuveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Help ons, barmhartig Heer. Uw grote naam ter eer, uw trouw komen ons te staan. Verzoen de zware schuld die ons met schrik verloopt. Bewijs ons eens genadig. Kom, lieve toehoorder, het kan nooit bij u. Zoekt het in de hoogte, zoekt het in de diepte, zoekt het in de breedte, zoekt het in de lengte. Het kan nooit bij ons. God geve de genade door de bediening des Heilige Geestes. Wat ge God toevalt is een recht van zijn eeuwig straffen, omdat ge komen mag met de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen u en ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Weet, zulk een verloren zondaar die niet maar oprecht wordt, hoor u het, wat een rijke evangelie, wat een rijke genade, die zo komt en u niets meer heeft, zal vallen in de arme Gods des Vaders en het zal feest worden, want de zulken worden bekleed met het kleed der gerechtigheid. Zij krijgen het schoeisel van de bereidheid des evangelies aan de voeten en ze krijgen de ring van Gods eeuwige vergevende liefde en trouw aan de vinger. Zeg, is God nu niet barmhartig voor verloren zondaren? Ja, hij is het in der eeuwigheid. O God, zijt ge het ook voor ons. Amen. Liefderijke en volzalige God, wil gij het onderwijs van dit avontuur toepassen en heiligen aan onze harten. We hebben het gehoord uit uw woord en naar de belijdenis der kerk. Naar uw goddelijk recht eist ge wat wij niet meer geven kunnen. En u zijt gerecht daarin. En u moet ge naar uw goddelijk recht met tijdelijke en eeuwige straffen komen.
En al zijt ge nu barmhartig, uw recht gaat voorop. En nu hebt u het gezocht en gevonden in den Heere Jezus Christus. Hij is het licht in de duistere nacht. O God, breng ons als arme zondaar aan uw voeten, opdat we vallen in uw genadige vaderarmen. Amen. Vierde vers uit 25, zonder voorspel. Herinner u nog aan de collecte voor de theologische school en de uitgangen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.